Hallo iedereen, welkom bij podcast 133 van AFCB. Deze keer voor het eerst met een nieuwe host. Mijn naam is Jens van Hulle, voor het eerst als hoststem. Ik beloof plechtig dat er niets gebeurd is met Dirk, Frans of Laurens. We hebben hen zeker niets aangedaan. Dit is niet de razende ambitie die je plots naar boven kwam, dat wij overnemen. Maar misschien wel volledig nieuw zijn de panelleden voor vanavond. En eigenlijk hebben we maar eentje, maar zogenoemde college-expert Alexi vervoegt mij vanavond in deze podcast. Welkom, Alexi.
Dag, Jens.
En wat stress voor de eerste keer in een podcast dat niet gehost wordt door de veteranen van AFCB?
Gezonde stress natuurlijk, maar altijd tof om een stapje omhoog te mogen.
Wat? Misschien is het onze laatste podcast. Wel, we beginnen eraan. We hebben een paar richtlijnen meegekregen van Dirk. Eén, we mogen niet te veel West-Vlaams praten, want we zijn alle twee van het uithoekje van West-Vlaanderen. Als in, vanaf een bepaald moment valt Wijs uit en dan moeten wij nog een stuk of 20, 30 kilometer in en dan zijn wij thuis.
We willen ons best doen om niet ondertiteld te worden.
Wel, tezij dat we echt Dirk willen kloten tegen het einde van de aflevering en dat we in ons plat West-Vlaams gaan beginnen. En dan heeft hij nog wat werk deze nacht om deze podcast op tijd live te krijgen.
Ja. Dat kan hij aan zelf opnieuw doen.
We kunnen hem misschien uitnodigen in mid-podcast als het toch te plat begint te worden. Het tweede waar dat we op moeten letten is, ik heb het al gezegd, wij zijn zogenoemde college experts. Wij volgen eigenlijk meer in onze vrije tijd het college-wereldje dat op dit moment wel, ik denk dat het een understatement is dat we kunnen zeggen.
Serieus samengemeld met de NFL natuurlijk.
Om een of andere reden, het is de eerste keer dat ik zo'n off-season meemaak. We hebben de draft die we aan het voorbereiden zijn en we zijn eigenlijk onmiddellijk free agency ook aan het hitten. Ik weet op dit moment echt niet meer hoeveel meldingen ik nog wil verwijderen van mijn gsm en hoeveel ik er nog wil lezen van zowel alle nieuwsites als Twitter. Mijn gsm ontploft gewoon.
Ja, ik kom 's nachts wakker van de melding, denk ik. Dus...
Jij komt 's nachts wakker van de melding.
Ja, ik zit dan niet op focus of zo, dus ik kreeg constant Twitter-meldingen van Ian Rappaport of Adam Schefter. Dat zijn er al wat.
Hoe zwaar ben je gisteravond dan verschoten van het nieuws van Darius Slay?
Ja, in het begin vond ik dat wel redelijk jammer dat die gereleased ging worden. Dat was in de namiddag, viel wel goed mee. En dan 's nachts kwam het nieuws dat ze hem toch zouden terug... een nieuw contract aanbieden.
Dus dat was zijn vrouw die dat had aangekondigd, had ik gezien. Was dat zijn vrouw die zei van het is hier leuk in Philly of we blijven in Philly?
Dat heb ik nu precies niet gezien, maar ik weet wel dat Slay zelf getweet had van kijk, let's run it back another year met een logotje, met een emoticon van de Eagles. Dus afwachten wel welk contract hij krijgt, want er stond re-sign Slay. Dus daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja, maar we zullen het straks waarschijnlijk nog genoeg hebben over Darius Slay. Het is de podcast over de free agents, dus we beloven niet te veel over college te praten vanavond. En ook een plechtige belofte richting jullie. We gaan niet de hele podcast kapen met de Eagles nieuws voor Alexi en dan Vikings nieuws. Want ik denk, zowel voor jou als mij, Alexi, als wij beginnen over onze ploegen, dan hebben wij een podcast of 20 nodig om alles te kunnen zeggen. Zowel frustraties, tranen van geluk. Ik weet nu niet of dat al verdriet. Veel bij mij zijn. Heb je al veel tranen van verdriet gehad misschien de laatste tijd?
Ja, op de Super Bowl.
Ja, maar die is al lang geleden. Is dat nog niet verwerkt?
Nee, nog altijd niet.
Maar we zijn ondertussen zoveel podcasts verder. Je zou denken dat we eigenlijk hoe langer hoe meer die Super Bowl beginnen ook mentaal te verwerken. Maar ik herinner die tranen wel nog. Die waren vrij intens. Ik heb het gevoel dat ik nog nooit een volwassen man zo heb zien wenen op een bepaalde avond. Maar dat is een oude wonde. We gaan die niet terug open doen. Tenzij dat er een bepaald moment komt dat ik echt wil beginnen kloten, dan beginnen we daarover.
Liefst niet.
Maar we zijn in de off-season. Alles is zo gezegd op het gemak. Hey, we herstellen van een intens seizoen. Voor mij als Vikings-fan was het ook een enorm intens seizoen. Maar rustige periode. Ik denk dat er eigenlijk echt totaal niets van aan waar is. Hey. Het is zoals dat we zijn. Onze gsm staat gewoon niet stil. Ik heb constant het maximum aan mijn meldingen in zowel alle nieuwsites als Twitter bereikt. Mm. En ik denk degene die het meest mijn telefoon heeft doen ontploffen was het nieuws van Derek Carr. Hè.
Ja, inderdaad. Allee, we wisten sowieso dat hij wegging van de Raiders, dat had hij zelf al aangekondigd. En de Saints, dat ging al een tijdje in de lucht. Maar natuurlijk, wie wint er hierbij? De Raiders of de Saints? En dan denk ik toch dat de Saints ietsje overbetalen. Goed, ze hadden sowieso een quarterback nodig. Die gingen ze waarschijnlijk niet vinden in de draft, met dat ze geen first round draft pick hebben. Maar of Derek Carr nu de oplossing is, die is misschien wel de oplossing voor dit seizoen. Maar ze hebben hem een contract gegeven voor 4 jaar. 150 miljoen over 4 jaar. Dat vind ik voor Derek Carr wel serieus. Nu, dit seizoen kost hij maar 7 miljoen, denk ik. Wat dat goed meevalt. Maar naar volgend seizoen toe geef je hem wel een contract van 35 miljoen. Met een dead cap van 52 miljoen. Dus die kan je ook gewoonweg niet cutten. Die blijft op je cap space wegen. Waardoor dat ik het wel een bijzondere move vind van de Saints. Het moet zijn dat ze echt in Carr geloven. Ik weet ook niet wat ze er precies in zien. Want die zal hen al sinds niet naar de Super Bowl brengen. Maar ja, kijk, als ik de Saints was geweest, had ik dit jaar nog even zwaar gesukt om dan volgend jaar een van die twee top QB's te draven, eerlijk gezegd.
Ja, allee, ik denk dat we sowieso nog genoeg aflevering gaan hebben over welke QB's dat er volgend jaar zitten aan te komen. Kleine teaser, we spreken over Caleb Williams en Drake May. Dat zijn namen die je voor volgend jaar al zal mogen onthouden. Inderdaad, het is een stevig contract. Allee, we spreken over 150 en 4 jaar. Ik denk dat we net onder de gemiddelde zitten van Daniel Jones. Dus dat zijn allemaal stevige contracten voor quarterbacks dat we te horen krijgen. Ik persoonlijk, ik vond het misschien geen super slechte move van de Saints, maar het leek mij wat desperate. Als in,
nee, allee, dit seizoen sowieso niet. 7 miljoen voor Derek Carr. Valt mee. Sapa, inderdaad, sign him up. Maar het is hetgeen dat je de volgende jaren eraan heeft. En ook de dead cap die eraan vasthangt. Het jaar erop, oké, ja, dan kan je misschien second fiddle laten spelen op Caleb Williams of Drake May, de QB's in de volgende draft. Of laat je hem inderdaad QB1 zijn en laat je hem die jongens opleiden.
Ik denk, dat goed, je niet, dus... ik denk dat je niet de ruimte hebt om een man van zo'n contract second fiddle te laten spelen, in mijn ogen.
Ja, nee, dat denk ik ook niet. Dus je moet hem eigenlijk al gebruiken als leraar eigenlijk voor die QB die je dan draaft. Mm-hmm. Maar die QB die je dan draaft is normaal gezien wel een top QB die normaal gezien ook direct start. Dus ik weet wel niet of dat dan naar volgend jaar toe een slimme move is.
Maar ja, goed, we hebben wel gezien dat Michael Thomas, hij is ondertussen resigned, of heeft een nieuw contract gekregen, die was wel enthousiast. Dus het helpt wel al dat u beste wide receiver, zo gezegd.
Ja, goed, maar bij de Raiders had Derek Carr ook Devontae Adams en daar heeft hij ook niet zoveel mee uitgestoken. Nee.
Nee, maar het is alles geen slechte situatie waarin hij volgens mij terechtkomt. Je hebt de wide receiver die excited is om met jou te beginnen spelen. Ik denk niet dat Jameis Winston enorm veel vertrouwen inboezemde bij zijn receiver core. Ik zal het echt gewoon heel breed trekken, niet enkel Michael Thomas.
Jameis houdt er wel van om diepe ballen te gooien, dus ik weet niet, maar inderdaad...
Maar wie dat ze vangt, is nog altijd een vraagteken als die man ballen begint te smijten.
Ik begrijp wel wat hij wil zeggen, maar natuurlijk, de komende jaren kan je niet direct van Carr vanaf zijn. Die dead cap is volgend jaar 52 miljoen, het jaar erop 17 miljoen, wat dan nog altijd redelijk veel is, dan zit hij in het derde jaar van zijn contract. Waardoor ik niet geloof dat de Saints... Allez, ik zal het een beetje vergelijken met een... Ja, sorry Jens, maar met een Kirk Cousins. Je zit eraan vast met een groot contract. En is hij slecht? Nee. Hij is oké. Okay. Hij zal wel meedoen, maar hij zal je niet in die big games over de drempel trekken. En daarom denk ik dat een beetje overbetaald is voor Derek Carr.
Het is een... Allee, als we de vergelijking dan beginnen maken met Kirk Cousins, het is een soort van vagevuur waarin je zit. Je bent net goed genoeg om nog steeds tussen 10 en 15 en misschien tussen 10 en 20 te gaan pikken. Want in principe, Carr is zijn value. Ik denk dat we dat niet mogen onderstrepen. Nee, change of scenery.
Dat betekent het ook niet. Carr heeft sowieso zijn value. Je behoort tot de top... Ik zal het nu heel ruim houden, pak me niet op mijn woorden, maar top 20 QB's, misschien zelfs top 15 QB's. Maar ja, dat is middle of the pack. En je heeft al enkele jaren in de league, dan doe je als Saints toch een vreemde move om hem zo lang te signen. Ik begrijp waarom dat je hem dit jaar signed, zoals dat de Bucks Mayfield signen, dat begrijp ik volledig. Maar ik begrijp niet waarom dat je hem zo'n lang contract heeft.
Ik denk dat je eigenlijk gewoon vooral moet gaan kijken naar... Allee, volgens mij toont dit dat de Saints geen vrede nemen met even te sukken en dan volop te gaan naar een kleine rebuild. Die gaan gewoon, in mijn ogen, gaan die om nu te blijven winnen. Want in principe, ja, ik zeg het was het vagevuur, niet slecht, niet top. Ja,
hun probleem is natuurlijk dat ze dit jaar die first round pick niet hebben. Dus daar kunnen ze niet mee spelen en vandaar waarschijnlijk ook de keuze om nu voor Derek Carr te gaan. Maar ja, ik had misschien dan eerder voor Mayfield geweest, die dan met 1 jaar tevreden was. En dan zie je wel wat er volgend jaar beschikbaar is en wat hij daarmee kan doen. Dan heb je terug een first round pick. Voor hetzelfde geld is QB3, ik kan nu niet direct zeggen wie, maar voor hetzelfde geld is QB3 dan ook een goede pick die je kan krijgen op plek 10 of zo.
Spreken we dan hier over Taysom Hill? Zit hij daar nog? Als QB3?
Taysom Hill zit daar nog, maar... Nee, QB3 in de draft bedoelde ik dan. Ah, dus okay. Je hebt Caleb Williams rate mee, maar als de Saints net te goed zijn om die twee niet te kunnen draften, dacht ik dan QB3 in de draft. Wow. Maar goed, dat is iets voor later. Ik had gewoon niet zoveel geld gegeven voor Carr.
Maar, had je liever andere QB's zien gaan naar de Saints? Als je ziet uiteindelijk wat het contract van Baker Mayfield is voor 1 jaar...
Ja, ik vind dat een koopje. Allee, ik weet niet of dat ik dat ja, anders...
Dat is een koopje.
Allee, ik weet niet meer hoeveel dat hij exact krijgt. Ik heb het nu niet direct bij me staan.
4 miljoen volgens mij.
4 miljoen?
Ik dacht dat echt, het was belachelijk weinig. Met dat geld kan je niet naar de supermarkt gaan.
Ik denk dat wel. Maar goed, inderdaad, als dat nu... Hier, ik zie het nu 8,5 miljoen voor Baker Mayfield.
8,5.
Dit seizoen betalen ze Carr 7 miljoen. Oké, misschien past dat beter in hun cap space. Maar na 1 jaar ben je wel verlost van Baker Mayfield. En kan je volgend jaar gaan voor die volgende QB die echt dan je franchise kan dragen. Derek Carr is ook 32 jaar oud. Allee, ik weet wel, Brady is er 45 en die stopt. Maar niet iedereen kan zo lang QB zijn. En 32, tegen als zijn contract op is, is die 35. Het is 4 jaar. Dus, hij is nu, ja. Goed, 36. Tijdens de contract op is hij dus 35. En dan betaal je hem nog 55 miljoen. Oké, binnen 4 jaar is dat misschien niet zoveel meer waard. Maar op dit moment heb ik daar toch moeite mee om dan een Derek Carr te geven.
Maar wat dat volgens mij wel is...
Je kan misschien kijken naar Jimmy G. Dus de Raiders hem Derek Carr laten gaan. En nu halen zij Jimmy G voor... uiteindelijk veel minder dan als Derek Carr ging moeten betalen. En je kan zeggen...
16 miljoen over 3 jaar.
Ja, je kan zeggen Derek Carr, Jimmy G, het zijn dezelfde QB's. Allee, ik versta waarom dat mensen dat zeggen. Dezelfde stijl, dezelfde productiviteit misschien ook een beetje. Maar de Raiders gaan wel meer cap space eraan overhouden dan dat de Saints nu hebben. De dead cap van Jimmy G is dit jaar 33 miljoen en dan is het meteen 18 miljoen. Dus ik heb dan liever... Garoppolo, dan dat ik Derek Carr heb.
En wat het probleem volgens mij ook is nu bij Derek Carr, is je betaalt die als een quarterback die enorm goed moet spelen. Dus zelfs al speelt hij enorm goed, speelt hij nog altijd maar volgens zijn contract. Dus je geeft hem eigenlijk echt gewoon het... In mijn ogen dan is dat contract van iemand die je naar de playoffs duwt. Dus als je naar de playoffs duwt, moet je niet zeggen van ah kijk, wat een steal. Nee, je betaalt hem eigenlijk voor wat hij aan het doen is.
Ja, nee, inderdaad. Ik vind ook gewoon... als je zijn contract vergelijkt met andere top-QB's dan zit hij daar niet zo ver van. Oké, Daniel Jones, dat vind ik nu geen top-QB. Maar dat contract ligt wel in de lijn ervan. En ja, dat verdient hij misschien wel om evenveel te verdienen als Daniel Jones. Maar ik zelf zou het nooit gegeven hebben. En dat, ja, ik zal het niet blijven herhalen natuurlijk. Dat is wat ik ervan vind. Ik zou liever dan de Raiders zijn, die nu Jimmy Garoppolo gehaald hebben, die hem dit jaar wel ietsje meer betalen, ja, ietsje meer, ongeveer dubbele betalen, maar over de lange termijn is dat veel minder. Volgend jaar betalen ze hem rond de 30 miljoen, terwijl de Saints volgend jaar wel 36 miljoen moeten betalen voor Derek Carr, en dat gaat in stijgende lijn. Terwijl Jimmy Garoppolo blijft redelijk cheap. En voor dezelfde kwaliteit heb ik dan liever Jimmy G.
Laatste vraag over Derek Carr, want uiteindelijk we zijn er al even over bezig. We kunnen erover bezig blijven. Wanneer vind jij de move of het contract van Derek Carr terecht? Wanneer zou jij bijvoorbeeld als Saints van kunnen zeggen van kijk, ik ben content met deze signing? Is dat als ze Super Bowl halen? Of uiteindelijk zullen er veel fans nu denken van Saints en Super Bowl. Dat is nog niet veel in dezelfde zin gezegd geweest de laatste jaren, behalve als ze halen het niet. Maar
ik denk
wanneer
niet
is
dat
dit contract? Wanneer is dit contract dat je zegt, worth it?
Ik denk niet dat je kan verwachten dat je dit jaar in de Super Bowl staat. Natuurlijk, alles kan. Je zit ook natuurlijk in die NFC South. waar dat er heel veel mogelijk is dit seizoen, zeker met Brady die vertrokken is. Dus die moet je minstens kunnen winnen. Als Derek Carr die divisie kan winnen, zou ik al mild tevreden zijn. En dan hangt er vanaf natuurlijk wie dat je loopt in de playoffs. Maar als je een haalbaar team loopt in de playoffs, dan verwacht ik ook wel dat je die wint met zo'n contract.
Ja, denk ook. Allee, als we kijken naar de draft picks van de Saints, ik zie een latere tweede ronde pick. Maar wetende uiteindelijk wat er komt in de draft, volgens mij kan je daar wel een wapen halen voor Derek Carr, die de moeite is om effectief te gaan exploren. Uiteindelijk, we spreken niet echt, we gaan daar waarschijnlijk nog genoeg over babbelen, we spreken niet over de beste wide receiver class, maar we spreken misschien wel over wide... Ja, en we hebben tight ends, maar we spreken wel over wide receiver class die in de tweede, derde ronde, als we echt kijken naar dag 2, dat we daar wel veel value kunnen vinden. Dus misschien halen ze een ruwe diamant daar in de draft op dag 2. En kan Derek Carr aan de slag gaan met Michael Thomas en
Dat kan zeker, maar ik herhaal het nog eens. Vorig seizoen had Derek Carr ook Devontae Adams, Darren Waller. En heeft hij daar zoveel mee gedaan? Ja, volgens mij niet.
Nee, maar het zou een betere... Ja. Idealiter voor hem blijft hij zelf met wapens. Hè. Dus het kan zijn dat hij gewoon een novjaar had, dat hij gewoon geen goede connectie had met zijn... Met Darren Tuurlijk. Waller dan, want die had wel een band voor de NFL met Devontae Adams. Die was zelfs excited. Misschien een van de redenen waarom dat hij naar de Raiders is getrokken. Maar er kunnen verschillende redenen zijn waarom dat niet goed botert dan.
Allee, ik moet eerlijk toegeven, ik ben nooit echt fan geweest van Derek Carr als speler. Gewoon omdat die kon me niet bekoren. Dat was zo'n beetje altijd de middenmoot, middle of the pack. Dat is geen top QB, terwijl hij in het begin ook wel zo werd aangekondigd. Derek Carr is een topper, die wordt sowieso de nieuwe Brady en zo'n ding. Ik weet niet of dat ooit zo gezegd is, maar die hype was er wel rond Derek Carr. Terwijl hij dat wel totaal niet heeft waargemaakt. En dan kan je nog zeggen, oké, is dat bij de Raiders, die heeft niet altijd gehad wat hij moest hebben. Maar vorig jaar hebben ze hem dan wel die wapens gegeven in de vorm van Devontae Adams. En daar lukte het ook niet mee, terwijl dat hij die connectie had van een college. En daar heeft hij het bij mij dan eigenlijk volledig, niet verkloot, maar voor mij wel een afknapper geweest.
Goed, ik denk dat we Derek Carr hoofdstuk kunnen afspreken, of afsluiten. We gaan over naar de QB die je al even hebt vermeld, Jimmy G. Wat was de eerste initiële reactie? We hebben uiteindelijk al gehoord dat je wel redelijk fan was. Is het iets dat gekomen is na even? Want uiteindelijk, Jimmy G, die mens heeft een plafond. Hè.
Inderdaad, maar ik vind hem sowieso evenwaardig aan Carr. Ik had die bijvoorbeeld niet graag zien komen naar de Eagles, om maar eens te zeggen. Maar ik vind Jimmy G ook wel een oké QB. Dat is ook een middle-of-the-pack QB die kan helpen. Dus voor de Raiders vind ik dat wel... Ja... Onafhankelijk van de andere QB's die ze konden gehaald hebben, zoals Rodgers of zo, vind ik dat wel een goede deal. Want ze betalen hem minder dan ze Carr gingen moeten betalen. Die cap hit blijft er ver onder, waardoor ze veel meer wapens kunnen gaan verkrijgen. Een betere O-line, betere receivers, betere defense. Allee, ze doen wat ze willen. Dus dat vind ik wel een goed punt. En zelfs al sukken ze dit jaar met Jimmy G, dan hebben ze volgend jaar nog die optie om een goede QB te gaan. Want ze hangen niet vast aan Garoppolo. Dat contract zorgt ervoor dat ze volgend jaar eigenlijk Garoppolo kunnen traden. Dan hebben ze een dead cap van 18 miljoen. Oké, dat is niet niets. Maar ze kunnen hem ook volgend jaar laten starten. En het jaar erop kunnen ze hem releasen. En dan is die cap hit is die miniem. Dus dat vind ik een betere deal dan die van Derek Carr. Gewoon omdat het is dezelfde kwaliteit dat je krijgt. Even oud zijn ze ongeveer. Dezelfde kweliteit, maar je betaalt die veel minder. Ik weet niet hoe je daarover denkt, maar...
Maar uiteindelijk wel een klein beetje in dezelfde lijn. Nee. En ja, indeed, die mens is naar een Super Bowl gegaan. Ik vraag me natuurlijk af, waar komt hij terecht? Hè? Je ziet Darren Waller is vertrokken bij de Raiders. Je hebt wel nog altijd Josh Jacobs, maar bon, wie zijn daar zijn main weapons? Ik weet het niet zo goed. Het is geen slechte move. Maar ik ben misschien net iets meer sceptischer. Dan bijvoorbeeld de move van Carr naar, naar, naar de Saints. Ik zal het moeten zien met Jimmy G. Het is altijd een quarterback geweest waarvan je zegt, ik zal het moeten zien.
Je moet natuurlijk wel weten over die wapens. De Raiders hebben 11 draft picks. En we hebben het daarnet vermeld. De receivers, het is dit jaar geen topclass, waardoor dat ook zorgt dat je nog value kan vinden in die tweede en derde ronde. Dus ik denk wel dat de Raiders daar zijn Waller getraaid, maar die had vorig jaar geen productief seizoen. Daar hebben we het over gehad in de Discord. Dus is dat zo'n drama? Nee, want die tight end class is ook heel diep. Dus in de tweede ronde kan je nog altijd een zeer goede tight end vinden. Ja. Dus die kan je direct vervangen. Je hebt daarvoor een third round pick gekregen. Oké, daar kan je nog altijd goede spelers vinden. Dus op zich vind ik het wel geen slechte move van de Raiders. Is het een top move? Nee, sowieso niet. Maar ik vind het ook geen drama.
Nee. Ze hebben, de Raiders hebben in de eerste ronde pick 7. In ronde 2 gaan ze voor pick 38. En dan hebben ze nog twee derde ronde picks op 70 en 100.
Met die vier picks alleen, je moet al geen QB draven, want je hebt Jimmy G. Dus,
wow. Ben je dan zeker dat die geen QB's gaan draven?
In hun plaats zou ik het dit seizoen niet doen.
Aha. Maar de reports gaan nog altijd op dat die kunnen gaan. Of Will Levis. Het kan even goed zijn. We gaan er straks waarschijnlijk misschien nog over hebben. Alhoewel, de QB's zijn eigenlijk al besproken geweest. Richardson kan even goed al weg zijn. Die zijn de combine was statistisch gezien een record bijna.
Ja, daar zullen we het in een volgende podcast eens over hebben.
Ja, maar volgens mij is Will Levis de quarterback die naar hen valt op pick 7. En ik denk dat je er dan voor moet gaan. Want ik weet niet of dat ze volgend jaar zodanig slecht zullen zijn om dan... Na Williams en Drake May weet ik niet welke QB's we in de eerste ronde zullen halen dan. Of dat er enorm veel zullen zijn zelf.
Daar heb ik nu inderdaad ook niet direct een zicht op, maar... Als Raiders zijn, als je nu dit jaar Jimmy G hebt, zou ik durven de hok wagen om af te wachten, eerlijk gezegd.
Denk je dat je in de draft een meer dan capabele vervanger voor Darren Waller kan vinden op lange termijn?
Ja,
denk je dat er een betere Darren Waller in deze draft zit?
Ja, dat ging ik eigenlijk ook net zeggen. Er zijn 3-4 spelers, drie, vier tight ends die beter zijn dan Darren Waller in deze klas. Dus... Die kan
de meest bekende zijn Drake King May en
Washington. Ik dacht dat je het over tight ends had.
Darren Waller. Nee, we zijn bezig over inderdaad tight ends. Washington, dus, The Beast.
Ja, je hebt Washington, je hebt Kincaid, je hebt
Mayer.
Mayer van Notre Dame. Je hebt nog eentje dat ik nu even de naam niet van kan herinneren. Maar je hebt sowieso 4 tight ends die voor mij toch overtuigend beter zijn dan Darren Waller. En uit de geschiedenis leren we ook wel dat de tight ends in de eerste ronde niet zo populair zijn. Oké, de beste gaat misschien wel van het bord. Maar dan is het van de second round, third round. Dus je kan sowieso supergoede tight ends vinden in die update 2. Dus
ik ga zeggen
Darren Waller is geen groot verlies van de Raiders, volgens mij.
Ik ga zeggen welke tight end je aan het vergeten bent. En ik denk, hopelijk sla je PC niet dicht. Sam Laporta.
Ja, Iowa, inderdaad. Sam Laporta.
Voor de mensen die hem niet kennen, ik zoek gewoon eens wat film op. Die staat op dit moment op plaats, als ik het goed zie, 4. Op plaats 50 in de PFF Total Big Board. Ik zie hem even goed als tight end 2 van het bord gaan. Misschien zelfs 1. Want dat een Kincaid.
Die vier tight ends die we net vermeld hebben... zijn alle 4 top tight ends. Dat is echt niet normaal hoe goed dat die zijn. Hoe goed dat ze kunnen blokken, hoe goed dat ze kunnen lopen. Dus Darren Waller is een goede tight end, sowieso. Maar die 4 zijn beter. Dus ik denk dat de Raiders wel een tight end gaan targeten. In de first round niet, dat denk ik niet. Dat is veel te hoog.
Op 7 ga je geen tight end draaf. Nee.
Nee. Wel,
later in de eerste ronde gaan we misschien de eerste tight end zien. Maar... Tussen 1 en 25 zieden ze niet.
Dat denk ik ook niet. Maar de Raiders kunnen ook wel perfect terugtreden en dan 2 first round picks hebben om hun team te versterken en rond Jimmy G te bouwen. Dus Ja, of ja, eerlijk gezegd ben ik niet zeker dat ze voor een QB gaan in de draft.
Ja, uiteindelijk gaan we
Want je kan
nog
in de
genoeg
volgende
podcasts
rondes,
maken.
in de volgende rondes, ja, dat is inderdaad de voorloop naar de volgende podcast, maar in de volgende rondes kan je ook QB's vinden met value, een Hendon Hooker bijvoorbeeld, die je achter Jimmy G kan zetten en die je volgend jaar perfect kan laten spelen als je wil. Dus als ik hen was, zou ik dit jaar niet het risico nemen met die vierde QB van het bord en zou ik echt puur mijn team versterken.
Als je niet gaat voor QB. Ik weet, nu zijn we de podcast misschien een klein beetje aan het kapen. Nee, als Dirk hier was, zou het totaal niet het geval zijn. Dus Dirk, als je luistert, als je geen college wilt met podcast, moet het erbij zijn. Wie zou je draften op 7? Je
Als
bent
rijders zijnde.
als rijders zijnde, mini mock draft.
Hangt
Denk
ervan
dat
af
we.
hoe ver Jalen Carter valt.
Zou je Jalen Carter nemen op 7?
Als Jalen Carter in je schoot valt, pak hem. Echt waar. Geen probleem
Jalen
mee. Als
Carter.
hij op 10 valt, mogen de Eagles hem perfect nemen. Echt waar.
Ja, voor de mensen die net voor de eerste keer de naam Jalen Carter horen vallen of die nog niet echt volledig up-to-date zijn met het volledige college-verhaal. Jalen Carter is de defensive tackle van Georgia, die heel lang op nummer 1 stond in alle big boards, maar dan wat in de allez, gezakt
Ja,
is
wel, ja, je bent eigenlijk in het
met.
nieuws gekomen
Ja, hij is in het nieuws
omdat
gekomen
die
omdat hij zou deelgenomen hebben aan de race, onlangs in januari, denk ik, die het leven heeft gekost aan een ploegmaat en twee athletic trainers of twee mensen van de staf van Georgia. Dat is onlangs naar buiten gekomen, eigenlijk net toen de draft begon, of de draft combine. Dat is naar buiten gekomen, die man had één interview gegeven.
wel belangrijk om erbij te vermelden. Hij heeft wel die persoon niet vermoord.
Nee,
Allee,
nee, nee, nee,
die heeft
nee,
er niet op
inderdaad.
ingereden. Het was niet zijn schuld.
Maar
Allee.
hij nam deel, zo gezegd, aan die race. Hij zat in een andere auto, hij was zo gezegd de bestuurder. En dan kwamen veel ploegen, of dat was de vraag van, ja, wat is de mentaliteit van Jalen Carter? En zag je opeens zijn draftstock, ik zal niet zeggen kelderen, maar er waren er toch enorm veel vraagtekens bij. Uiteindelijk, vandaag hebben we een uitspraak gekregen, volgens mij. Ik weet niet, Alexei, jij kent de details waarschijnlijk. We spreken over
Ja,
community service,
wel,
geen gevangenis.
die heeft 12 months of probation gekregen, dus voorwaardelijke straf eigenlijk. En dan moet hij $1000 betalen en 80 uur vrijwilligerswerk doen, eigenlijk. Dus allee, dat is
Ja,
mild,
dus dat
maar
is.
dat toont ook wat dat hij verkeerd heeft gedaan. Hij heeft eigenlijk zelf niet die persoon omvergereden. Hij was daar, was hij zelf aan het rijden op dat moment in die race. Dat weten we eigenlijk niet volledig. Er zijn daar tegenstrijdige rapporten over. Maar goed, over dat karakter, ja, dat kan je dan in
Daar kan
vraag
je
stellen,
vraag stellen. En dat is
natuurlijk.
misschien dan iets meer een risico dan anders dat je neemt als Jalen Carter
En ik
draft.
denk dat
Maar je.
Las Vegas daar de laatste jaren met Henry Ruggs nog een beetje meer aandacht aan zal vestigen. Dus oké, okay, zo had ik er niet over gedacht. Maar puur qua talent zou ik Jalen Carter op 7 met mijn ogen toe nemen.
Ja, misschien een nieuwsfeitje die ook vandaag nog naar buiten is gekomen. Dus Jalen Carter is geweest naar de combine. Die heeft daar een paar zaken gedaan. Ik denk dat hij zijn gewicht heeft laten opnemen en zo. Maar die heeft niet deelgenomen aan de drills. En dat gebeurt wel af en toe. Dat spelers naar de combine gaan om hun measurements te laten op papier schrijven. En dan hebben die zogezegd een pro day. Wat dat zogezegd wat on-field training is. Of een
Bij
showmomentje bij de
hun
ploeg.
eigen ploeg dan, ja.
Ja, en daar moest hij. Op het einde van de drills, of eigenlijk zelfs nog niet op het einde, moest hij naar de kant met krampen. En stond hij 9 pounds zwaarder dan dat hij uiteindelijk ingewogen was tijdens de combine. Dus nu komt de vraag wel naar boven terecht van wat is er daar gebeurd in die 2 weken dat die man 9 kilo of 9 pounds is aangekomen en dat hij nu met krampen zit opeens. Wilt dat misschien ook zeggen dat zijn mentaliteit niet juist zit? Goed. Ik weet, ik heb het topping in gang gestoken, maar we zijn hier natuurlijk nog altijd bezig over de free agents. Ik heb gezegd dat we enorm gaan moeten opletten dat we niet te veel uitweiden. De volgende
Maar
dat ik een keer wel.
dat was een side argument dat we sowieso wilden aankaarten, dus geen probleem.
Ja, het ging sowieso naar boven komen. Misschien op het einde, maar allez, we zijn er nu al voorbij. We beloven dat we er
Het is
straks.
onze eerste keer, vergeef ons.
Nee, sorry, daar zeg ik een
sorry. Ah, nee, dat is jouw ding, dat is jouw ding, sorry.
Sorry zeggen is mijn ding. Ik vind het gewoon veel te leuk om over college te bouwen. Dat is, net als ik over de Vikings een hele podcast kan vullen, kan ik gemakkelijk een aflevering vullen over college. Dat gaan we niet doen. We zullen nog genoeg tijd hebben nadien. We zijn nog altijd in de free agency, of het begin van free agency. De volgende dat ik wil naar boven gaan is misschien... Allee, ik zou misschien niet zeggen Steel, maar hij is toch verbazingwekkend goedkoop aangetrokken geweest. Orlando Brown Jr., ja. De tackle van de Chiefs, naar de Bengals. Ja, een ploeg die volgens mij, als er één niet is, dat je als eerste opschrijft bij de Bengals, is de offensive line.
Ja, dat is een probleem dat we al, allee, dat de meesten al 2 jaar aankaarten, dat Joe Burrow die bescherming nodig heeft. Want de receivers, de wapens, de running backs, met een sterretje bij dan, hebben ze al. Dus het enige dat nog mankeert aan die offense is die O-line. En Orlando Brown, ja, dat is een Super Bowl winnaar. Jammer genoeg. Maar die
brengt natuurlijk... Wil je nog zeggen waarom? Maar ik weet niet waarom.
We zullen het daar niet over hebben. Die brengt die stabiliteit wel in die O-line. En 64 miljoen over 4 jaar, ja.
Als een steal.
Als Bengals zijnde, die vind je niet. Je vindt wel kwaliteit in de draft op die O-line, maar geen Orlando Brown. En zeker niet voor die prijs.
Ja, die... uiteindelijk, als er contracten worden uitgedeeld in free agency, ga je natuurlijk de vergelijking gaan maken met een paar mensen. Om de vergelijking te maken, de Chiefs hebben Jawan Taylor aangetrokken voor 80 miljoen over 4 jaar, dus die verdient gemiddeld 20 miljoen. En dan Mike McClinchy, die is getrokken naar, ik moet die nu even opzoeken,
die is van de Niners naar Denver,
voor 5 jaar en 87 miljoen. Ja. Ik denk volgens mij, als dat de markt is voor tackles, Orlando Brown komt daar aan een gemiddelde van 16 miljoen. Die is 16 jaar. Ja, sorry,
die is 27 jaar.
Of 26, 27.
Als die 16 jaar was, ik zou hem ook 16, dat contract geven.
Nee, 16 miljoen per jaar, 26 jaar oud. 26 jaar oud. Als hij 16 jaar zou zijn, ja, sorry, inderdaad. Geef hem een Mahomes contract, is een noods.
Inderdaad. Nee, maar dat is een zeer goede move voor de Bengals. Die O-line hoop heeft al nog enkele spelers nodig natuurlijk. Maar met Orlando Brown zetten ze wel een zeer groot stap naar die stabiliteit in die offense. Je kan echt een heel groot verschil maken en Burrow beschermen. Waardoor dat Burrow ook meer die ruimte zal krijgen. We zagen vorig jaar al dat hij het kon met een backup O-line. Wat al zeer sterk is natuurlijk. Maar geef hem eens die top tackles op die O-line en... Ja, dan kunnen de Bengals al de Super Bowl winnen.
Ja, en volgens mij, we koppelen nu terug naar de draft, omdat we zitten in een periode waarin teams proberen de gaten in een roster op te vullen. Dan zitten ze sowieso met de combinatie tussen de draft en de free agency. Als we kijken naar waar dat de Bengals hun pick hebben, die zitten op het einde van de eerste ronde. Het is een goede tackle-class. Het enige dat er kan gebeuren, is dat er een early run is aan tackles. Maar zelfs dan nog zitten we op het einde van de draft met een paar mooie projecten en zelfs mooie starters. Anton Harrison, DeJuan Jones, dat zijn namen die richting het einde van de eerste ronde gaan waarschijnlijk.
Ik ben hier nu net op draftbus aan het kijken. Nummer 10 offensive tackle is Matthew Bergeron. Ja. Tot daar kan je echt nog... een volwaardige offensive tackle halen. Dus ja. Die gaan geen probleem hebben om een tweede offensive tackle te signen in de draft dan. Die direct in die O-line kan staan. Maar natuurlijk, de Bengals zijn wel Jesse Bates kwijt. Ik weet niet wat jij daarover denkt, Jens.
Het was een los dat we zagen aankomen, nee.
Die was vorig jaar al franchise tagged.
Ja, je wist dat die man ging vertrekken en... Ja, sorry, props to the Falcons. Dat is een nice pick-up voor een ploeg die 12 kan gebruiken. Hij is daar gepaard met AJ Terrell.
Dat contract is evenwaardig aan Orlando Brown. Hè. Het is ook 64 miljoen over 4 jaar. Dus volgens mij is het ook wel een goede steal, eigenlijk.
Ja, Jesse Bates kan er echt wel een rol gaan vervullen. Ik vind dat een zeer goede signing van de Falcons, die toch, ik zou niet zeggen, een rebuild mode zijn, maar die zijn toch wel een ploeg op verschillende plaatsen aan het versterken. Als je dan kan beginnen met Jesse Bates, dat is een topmove. Als ik denk aan goede moves, dan, als er bepaalde zaken zijn die naar boven komen bij mij in free agency, dan denk ik wel aan Jesse Bates die naar daar had. Ik had toen ik het zag, ik had geen idee naar waar dat die ging gaan, maar toen ik zag dat aan de Falcons was, vond ik dat oprecht een hele mooie move van, van de Falcons. Dat zeg ik weinig over andere ploegen, dat ik dacht van nice, maar deze move heeft het toch wel, gedaan. Ja,
en ook de Falcons hebben redelijk wat draftpicks. Ze hebben er 9, waarvan 5 eigenlijk in de eerste 4 rondes. Wat dat ervoor zorgt dat ze wel veel kwaliteit ook kunnen bijvoegen. Bij Jonnu Smith als tight end die ze hebben gehaald. Jesse Bates op defense. En ik veronderstel dat ze dit jaar voor Desmond Ridder op QB gaan, met dan als backup Taylor Heinicke. Daar zit je ook niet slecht. Dus de Falcons ben ik wel benieuwd naar wat ze in de draft zullen doen en hoe ze volgend jaar voor de dag gaan komen.
Wie start er bij de Falcons? Heinicke of Ridder? Want uiteindelijk, dat is ook een free agency move geweest van de Falcons, het aantrekken van Heinicke. Ik heb nu niet echt onmiddellijk oog op zijn contract.
2 jaar, 20 miljoen.
Op zich, voor een backup QB.
Dat is een backup contract. Allee, naar mijn inziens is dat een backup contract.
Dat is een backup contract, maar je zal
natuurlijk
sowieso
Desmond
niet...
Desmond Ridder betalen ze nog minder, doordat hij second year rookie is.
Ja.
Dus daar ben ik al benieuwd naar. Ik denk dat ze nog geen QB1 benoemd hebben. Dus dat er in spring training wel eens concurrentie kan zijn tussen die twee. Taylor Heinicke kan zeker wel die plek veroveren.
Ik denk automatisch terug aan Michigan vorige offseason. Toen dat Harbaugh naar buiten kwam, die zei van, we hebben geen starter one, of geen QB1. Mm-hmm. Die hadden daar een QB-room met McNamara en Klubnik.
Yep.
Uiteindelijk is
die
het gehaald.
McNamara en McCarthy.
Klubnik is Clemson. Komt op hetzelfde neer. Maar daar had je ook wel weer een QB-battle. En volgens mij, QB-battles zijn nooit slecht voor een team. Uiteindelijk, het is wel onzekerheid. Maar als we kijken naar twee profielen als een Heinicke en een Ridder, denk ik wel dat beide daar ook wel sterker kunnen uitkomen. Heinicke heeft volgens mij wel een lichte edge. Ik denk dat hij bij de Commanders wel getoond heeft dat hij zeker 10 miljoen waard kan zijn. Ik zou hem zelf aan 10 miljoen willen zetten bij de Vikings. Maar...
Het is niet dat Ridder al de onbetwiste nummer 1 was, zoals dat... Ja, sorry voor de vergelijking, maar zoals dat winst dat was bij de Eagles, en dan Hurts draft in de second round, nu halen ze Heinicke, die wel starting material kan zijn, ten opzichte van Ridder, die vorig jaar in het midden van het seizoen is ingevallen. Dus die competitie, dat kan je nog verantwoorden eigenlijk. En dat vind ik wel goed dat de Falcons dat nu zullen uitspelen en zien wat dat Ridder effectief waard is. Om dan naar volgend jaar toe te zien of dat ze één van die twee zullen willen houden, ofwel voor een free agent QB gaan, of voor in de draft.
Ja, ik denk dat je Ridder wel nog houdt. Die zet je gewoon waarschijnlijk achter de volgende QB. Of het kan een verhaal...
Als hij nu gebenched wordt voor Heinicke, weet ik al dat hij nog toekomst heeft bij de Falcons.
Als je realistisch bent, inderdaad, dan kan het wel zijn, maar waar gaat hij anders naartoe gaan dat hij zekerheid heeft op een startpositie?
Ja.
Het hangt af van de relatie met de coach, of course, als hij daar uiteindelijk nog toekomst in ziet. Maar Desmond Ridder, volgend jaar, ik zeg niet dat het all or nothing is, maar die toont wel beter wat dingen. En we spreken nog altijd over een QB die enorm hoog gedraft was geweest, dus die heeft wel een development project. En nog altijd vind ik dat... Het is heel moeilijk om te zeggen, maar rookies zijn niet naar 1 jaar of 2 jaar standaard goed.
Nee, maar...
Dat kan niet, dat is een onrealistisch verwachtingspatroon die gecreëerd is geweest. Maar...
Het ding is, Ridder heeft een half seizoen gestart. Als je hem nu bench voor Heinicke, oké, dat kan, maar dat is alweer geen rem op zijn progressie, maar wel van, hij was al niet goed genoeg, we gaan weer een jaar benchen. Als hij nu mag starten en gebench wordt voor Heinicke, dan is hij ook weer zijn toekomst bij de Falcons kwijt. Begrijp je wat ik wil zeggen?
Start je hem dan beter niet? Ben je dan niet beter met Heinicke? Als je toch nog een klein beetje gelooft in een Ridder?
Ik denk dat ze dat zullen moeten uitmaken in een spring training. En als Heinicke daar echt met verve de betere is, dan kan je niet maken om Ridder te laten starten. Dan moet je
Heinicke sowieso niet. Je start met je beste QB. Maar ik zou Ridder, als hij volgend jaar niet start, of hij komt in en hij overtuigt niet. Ik zou niet als de Vikings doen en Kellen Mond afschrijven. Na 2 jaar was dat, denk ik.
Maar ja, die heeft amper een snap gehad.
Die heeft 1 keer gespeeld, volgens mij, tegen Green Bay. Op het einde van het jaar, seizoen weg, hij was gewoon atrociously bad.
Nu, dan... er zijn nog andere QB's natuurlijk, die veranderd zijn van het team. Zoals Baker Mayfield, die naar de Bucks is geweest. We hebben het daar straks even over gehad. 8 miljoen naaf was dat, voor 1 seizoen.
Ja.
Ik vond het alleszins een goed contract. Zeker voor de Bucks, 1 seizoen. En je ziet dan wel wat je volgend jaar ermee doet. Ik weet niet wat jij ervan denkt, eigenlijk.
Na vorig jaar bij de Rams, en ik bleef gewoon wel die eerste match terugdenken daaraan. Ik weet niet meer tegen wie dat precies was. Was dat tegen Las Vegas? Volgens mij wel. Dat hij daar op het einde zo'n een comeback mount, dat iedereen...
Dat was zijn eerste wedstrijd.
Dat was zijn eerste wedstrijd. Ja, en ik denk dat we toen... Ik ben nadien in de podcast gegaan en we waren bezig over Baker Mayfield en zijn toekomst. Ik ging hem als Rams zijnde geresigned hem. Ik vind Baker Mayfield nog steeds een kans waard. Hij heeft wel... Ik zeg niet dat hij de toekomst QB is van een franchise. Maar ik denk wel dat iemand is die nog steeds plug and play. Je kan hem gebruiken. Hij zal zijn werk doen. Hij zal ook zijn werk een paar keer niet goed doen. Maar ik vind hem nog steeds een mooie pick-up. Natuurlijk, hij gaat nu naar de Bucks starter voor een volledig seizoen. Ik zie hem eerder in een backup positie.
Die O-line van de Bucks was naar mijn inzicht... Oké, ze waren gekwetst hier en daar. Maar als iedereen kan terugkeren, hebben de Bucks wel een zeer goede O-line. Dus denk ik wel... Ja, wel, dat had hij wel niet bij de Browns. Bij de Rams dit seizoen ook niet. Bij de Panthers. Oké, daar kan je nog over discussiëren. Maar bij de Bucks ben ik al eens benieuwd dat hij dan wel kan, eigenlijk.
Uiteindelijk, ja, je zit wel met opties, hè, daar. Misschien dat Gronkowski terugkomt uit pensioen. Misschien is dat nog een keer mogelijk. Maar...
Ja, ik heb het denk niet passeren, maar goed.
All kidding aside, iedereen komt op zijn minst 1 keer in het nieuws met een retirement. Brady is dit jaar ook in het nieuws gekomen dat hij zo gezegd zou terugkeren. En dan heeft hij gezegd, voor kattenzorgen is blijkbaar nog meer werk. Maar nee, uiteindelijk bij de Bucks zit je daar wel... ik weet niet... wie er daar tight end 1 is. Ik moet nu even heel diep graven wie er daar op de...
Oh, allee, het ligt al het puntje van mijn tong. Ik kan nu niet... Ik ga dat snel opzoeken.
Ja, ik zou het...
Nu, we gaan geen guessing game doen, zoals dat we altijd doen. Maar...
Nee, uiteindelijk, we kunnen wel guessing games doen, want ik heb onlangs een podcast geluisterd waarin dat ze alcohol drinken per iets. Dus misschien dat we kunnen guessen en per ding maar dat we verkeerd eraan...
Ik denk dat Dirk ons vermoord dan.
Ik denk dat Dirk ver genoeg weg zit van mij en dat hij mij niets kan doen. Ik ken mijn adres niet. Het enige wat ik kan doen is mij wat spam via Slack.
Mute. Nee, dat is Kate Otten. Ik moet nu wel zeggen dat... dat is een van de draft van vorig seizoen, als ik me niet vergis.
Ja,
natuurlijk, het zijn wel een paar andere QB's on the move. PJ Walker naar de Bears. Ik denk niet dat we daar verder over moeten spreken. Mike White naar
de Dolphins. Van Justin Fields, hè?
Mike White naar de Dolphins. Wat wel wil zeggen dat de Jets eigenlijk, behalve Zach Wilson, voorlopig geen QB hebben. En daar heb je een serieuze mening over, Jens?
Ja, uiteindelijk, we hebben echt nog niet meer zo lang in de podcast als we willen afronden op anderhalf uur, als ik het nu begin over Aaron Rodgers.
Ik zal je onderbreken.
Nee. Nee. Dus, Aaron Rodgers, ik vind dat in de laatste dagen, eigenlijk moet ik zeggen weken, hij doet zo'n dark retreat, waarin dat hij in een donker kamer kan gaan zitten, om wat na te denken. Uiteindelijk, als jij dat wilt doen, fine, it's your life. Ik ga dat misschien niet doen, als jij dat wilt doen.
Ja, je was 90%, zijn mind was set on retiring, hè?
Ja, uiteindelijk, alles dat Rodgers zegt, moet hem een korrelke zout pakken. Denk aan het begin van de offseason. Maar de manier dat deze situatie nu unfoldt, ik ben daar geen fan van, want Aaron Rodgers is een van de beste QB's in de league. Maar ik vind dat hij op een bepaald moment ergens misschien een verantwoordelijkheid raakt om ergens een voorbeeld te zetten. En het voorbeeld dat hij nu zet is, als je goed genoeg bent, kun je alles treden uitdagen. Je kunt vragen dat OBJ gesigned wordt.
Kun je in principe heel de league hostage houden, hè?
Ja, uiteindelijk. Hoe dat dan nu afgehandeld wordt, met zoveel tamtam bij de Pat McAfee show, en dan nog een keer zeggen van kijk, ik wil deze receivers, dat zijn receivers waarin dat destijds over gezegd werd van ja, Rodgers krijgt nooit geen receivers, en nu werd dat zo gezegd die terugkrijgen. Ik weet niet of dat het lijstje nog herinnert wie er daarin stond.
Lazard, voor de mensen die dat nog niet weten, Lazard is naar de Jets, die van de Packers komt, en Rodgers ook Randall Cobb op zijn lijstje gezet hebben, en Odell Beckham Jr.
Mercedes-Lewis zit er ook in, zijn tight end.
Ja. Odell was natuurlijk geen Packer, maar ik kom terug uit blessure. Maar het roept inderdaad vragen op naar al die jaren dat er geroepen werd van de Packers moeten een wide receiver draften voor Rodgers en Rodgers wil een wide receiver. En dan vraagt hij nu eigenlijk exact dezelfde wide receivers die hij had bij Green Bay.
Ja, en Odell Beckham Jr. wil 20 miljoen. Dat maakt hem volgens mij, ik heb het opgezocht, volgens mij was hij daarmee...
Op één seizoen?
Ja, contract van, ik weet niet hoeveel jaar dat, dat hij contract wilde. Waarschijnlijk niet voor één jaartje. Hij wilde ook waarschijnlijk wat zekerheid. Die mensen moeten ook brood op de plank krijgen. Het zal misschien meerdere bron zijn. Maar
als je mij zegt, gelijk bij welk team, OBJ, 2 jaar, 20 miljoen?
Nee. Volgens mij spreken we echt over een jaar salaris. 20 miljoen.
Dat
misschien dat hij het laat uitbetalen in bitcoin, dat zo gezegd wat minder is nog op het einde van de rit. Maar je moet ook weten, je zit met Garrett Wilson en Elijah Moore, twee jonge rookies, wide receivers, en je wilt uiteindelijk nog twee andere wide receivers of drie andere wide receivers binnenbrengen. En je weet sowieso, als Rodgers het niet aanstaat, gaat hij naar de mens dat hem kent. En nee. Ga verder met het talent die daar zit.
De Jets zit nu inderdaad gevangen, want Rodgers heeft dat leesje en Rodgers wil zogezegd voor de Jets spelen. Maar ja, ze hebben nog altijd geen garantie dat Rodgers effectief komt. En dan heb je die wide receivers gesigned. Oké, Lazard is sowieso een goede wide receiver. Geen wide receiver one in mijn ogen, maar een goede wide receiver. En daar zou ik het ook bij houden, namelijk Elijah Moore, Garrett Wilson... Ren Lazard, ja, daar kan je iets mee.
Als dat die wide receiver room is, spreek je over een van de betere trios, denk ik, in de league. Zeg niet 1, nee, ja. 2, 3. Spreek misschien over top 10.
Niet de beste, maar je kan erover discussiëren, inderdaad. Geen probleem. Kijk, ik kreeg net binnen dat Gardner Minshew naar de Colts is, als backup QB. Dat was wel een goede move voor de Colts. De Eagles hadden hem ook niet meer nodig. Dus Minshew Mania trekt naar Indianapolis. Verder gaat eigenlijk Stidham naar de Broncos en Andy Dalton naar de Panthers. Goed, over Andy Dalton zullen we nu niet verder hebben. Maar wat ik nog opvallend vond was Jacoby Brissett, die naar de Commanders trekt. Terwijl als zij wel leken te geloven in Sam Howell, wat zou er daar aan de hand zijn? Het is een contract voor 1 jaar, 8 miljoen. Dus ook weer een QB die voor 1 jaar 8 miljoen vertrokken is naar een team. Wat denk jij? Howell of Brissett?
Volgens mij start je met Brissett. Volgens mij de ideale plug-and-play QB. Dat is iemand die kan binnenkomen en wel wat dingen doen. Die heeft wel zijn sterke punten. Je moet er misschien soms wel langer achter zoeken. Maar als we het vergelijken met de rest van de league... als we tops maken, top 15, top 20, top 25, zet hem ergens?
Ik ga nu misschien iets controversieel zijn, maar ik vind dat Brissett niet zoveel moet onderdoen voor Derek Carr.
Frame it. Echt waar. Ik zet het in een tweetje. Ik ga dat hier ophangen. Brissett moet niet onderdoen voor Carr.
Geef mij nu een franchise op Madden en ik sign nog liever Brissett dan dat Carr sign. En als je dan kijkt naar de prijs, zeker?
Dus, ik zal niet zeggen controversieel. Ik had graag een live chat gehad. Het is spijtig dat deze podcast wordt opgenomen, want nu had ik echt wel een keer willen weten wat de publieke reactie hierop was. Ik denk dat we de discussie met Derek Carr opnieuw kunnen parkeren, want we zijn ondertussen bijna 20 minuten bezig geweest met Derek Carr.
Maar de set naar de Commanders vind ik gewoon wel opvallend, want zij hadden hun eieren eigenlijk in de mand van Sam Howell gelegd. En nu komt Brissett daar. Is dat om backup QB te spelen?
Nee, volgens mij niet. Volgens mij heb je daar iemand die Howell kan meenemen in het leerproces, wat dat nog altijd is. Het is hetzelfde verhaal als Desmond Ridder. Ik denk dat je zeker voor de quarterback die Sam Howell is, niet kan verwachten dat hij na 1 of 2 jaar de top QB is. De QB is die gedraft wordt om de franchise te leiden. Er zijn andere QB's die dat wel kunnen. Sam Howell is daar niet één van. Volgens mij zit je er wel met een quarterback room. Ik zal niet zeggen die een playoff push zal faciliteren, maar het is zeker niet slecht. Brissett is een goede QB die je kan binnenbrengen om zijn taak te doen. Het zal misschien minder flashy zijn, maar op zich doet hij zijn job. Sam Howell, benchen. Ja, uiteindelijk, ik had niet verwacht dat de Commanders gingen winnen. Of dat de Commanders gingen starten met Sam Howell. Ik was daar geen rekening mee aan het houden. Ik was echt aan het wachten op een move van de Commanders. Die de quarterback zou binnenhalen, die zou starten op dag 1. Uiteindelijk, je moet wel iemand binnenhalen die Terry McLaurin en Johan Dotson wel wat content houdt, want ze zitten er wel met twee goede wide receivers.
Ik had dat nu eerlijk gezegd niet verwacht. Ik zal het zo zeggen. Ik dacht echt wel...
Wat had je niet verwacht? Dat Brissett ging zijn?
Ik dacht eigenlijk dat ze met Howell als QB1 zouden het seizoen ingaan. Tot als Brissett een contract gaven. En dan dacht ik van, misschien toch niet. Maar ik ging Sam Howell wel zijn kans gegund hebben.
Ik was even vergeten dat Jake Fromm daar zat.
Daar spreken we nu niet over.
Nee, maar ik was net de depth chart bij de Commanders aan het opzoeken. En ik zag opeens Jake Fromm staan. Ik wist niet uiteindelijk waar dat hem zat. Maar just randomly noticing that he's there. Dat is iemand dat ik in het begin wat begon te volgen. En opeens zit hij nu daar.
Ja, dat weet ik nog.
Quarterbacks, ik denk dat je er boeken over kunt schrijven. Een paar interessante moves dat ik wel nog opgemerkt heb. We gaan daarvoor kijken naar de running backs. En... ja, misschien de interessantste move volgens mij die recent naar buiten is gekomen, Ezekiel Elliott. Een move die we misschien wel hadden zien aankomen. Elliott was niet meer de Elliott van vroeger.
Ik had het al eens gezegd, in een vorige podcast tijdens het seizoen nog, dat ik zei van, ja kijk, als ik nu de Cowboys ben, laat ik Elliott eerlijk gezegd gaan, sign je Pollard als running back 1, en laat die Elliott gewoon gaan. Zijn contract is te zwaar, hij ging minstens evenveel geweld hebben, terwijl hij overbetaald werd. Dus ik vind het wel een goede keuze van de Cowboys, hoe jammer het ook is eigenlijk voor de NFC East dan. Maar Ezekiel Elliott, die heeft zijn naam mee sinds dat hij gedraft werd. En in het begin toonde hij dat ook, maar de laatste twee jaar denk ik, was de productie er gewoon niet meer. Dus ik vind het niet meer dan logisch.
Ja, ik vind het ook een logische move. Volgens mij zit je daar met Pollard toch iemand die het voorbije seizoen bewezen heeft dat hij de onbetwiste running back 1 is. Ik herinner hem nog tegen de Vikings dat hij daar een field day had. Ik denk dat hij zelfs 2 jaar op een rij een field day had tegen de Vikings. Nu wel met zijn blessure. Het is te zien, we gaan moeten zien hoe hij terugkomt.
Ja, ik weet inderdaad wel niet of ze hebben Pollard nog geen contract gegeven. Die is nog altijd free agent, hè? Denk ik.
Was hij niet gefranchised tagged? Of is dat, ben ik aan het missen ergens met een andere QB? Denk dat...
Kijk, daar moet ik nu even...
Volgens mij is hij franchise tagged. Volgens mij heeft hij de tag gekregen. Het is volgens mij wel een speler dat je kunt taggen. Het is een goede move. En zeker ook... Hoe gaat hij terugkomen volgend jaar?
Ook willen de Cowboys wel nog eens zo'n groot contract geven aan een running back? Ze hebben net Elliott released. Willen ze dat wel nog eens? Zoveel geven eraan. Dus, ik zie het hier net. Ze hebben 1 jaar inderdaad. 1 jaar, 10 miljoen.
Ja. Dus in principe, het is een oké contract voor Pollard als hij terugkomt. En hij is even dominant als hij was op zijn best dit seizoen en vorig seizoen. Is hij wel misschien een extension waard natuurlijk, het is te zien hoe running back natuurlijk, maar wat dan uitzien
Dat zorgt er nu al voor dat de Cowboys een dead cap krijgen van bijna 12 miljoen voor Elliott. Dus dat scheelt ongeveer 4 miljoen, maar wat ze hem normaal ging moeten betalen. Ik weet dan ook niet of dat de juiste keuze is.
Ik denk dat we zullen zien. Wat dat je misschien ook kan in rekening nemen. We zitten met een. Allee, dat is misschien een move dat ik wel zou verwachten van de Cowboys in de draft. We zitten met een enorm, enorm goede running back class. Ik ben redelijk onder de indruk van wat dat we daar allemaal te zien
die
krijgen.
Natuurlijk, running backs, die kan je sowieso gebruiken in je team.
Ja,
en die eerste running backs, behalve dan de eerste Bijan Robinson, de 9 andere vallen sowieso tot ronde 2 of 3, omdat running backs niet zo populair zijn om te draven. Dus running backs kan je sowieso vinden. Dus op dat vlak versta ik wel dat dat een slimme move is. Ook al heb je die 11 miljoen dead cap, of 12 miljoen vast.
Volgens mij, ik denk, en dat is misschien, we zullen het nog hebben erover, maar... Is de running back class de diepste class die we dit jaar zien? Volgens jou?
Daar kan ik me nu niet echt over uitspreken. Ik heb te weinig gezegd op die running backs van de jaren 90 of begin 2000.
Nee, dit jaar. Dit jaar. In deze draft. Is het de sterkste, is dit de sterkste class? Kijken we naar de running backs als we sterkste class zeggen?
Nee. Tight ends zijn echt sterk. En
ja, maar hoeveel tight ends heb je die je kan opnoemen? En hoeveel running backs heb je die je kan opnoemen?
Je hebt 4 tight ends die je kan opnoemen als absolute toppers, terwijl je maar 1 running back hebt waarvan je zegt van oké, die heeft je first round pick eraan, oké, niet zo hoog, maar heeft een first round pick, een late first round pick eraan, en die gaat ook waard zijn. Dus ik vind dat tight ends wel een streepje voor hebben. Nu, goed, dat zijn misschien ook genoeg. De Saints halen Jamal Williams, 3 jaar, 12 miljoen. Very cheap. Montgomery naar de Lions, Miles Sanders naar de Panthers. Dus het zijn misschien ook genoeg dat er in free agency wel wat moves zijn rond die running backs.
Dat is wat mij echt opviel. Allee, uiteindelijk spreken we niet over gigantisch veel moves, als we het totale blaadje bekijken, maar toch wel wat ploegen die zich versterken.
Allee,
en
als je eraan denkt, Jamal Williams...
Ik dacht persoonlijk van, waarom wil je nu al je running back room gaan versterken als je weet wat er zit aan te komen in de draft? Dat was mijn eerste reflex.
Omdat je andere needs hebt, kan dat niet anders verklaren.
Ja, dat is ook de enige verklaring dat ik ergens zou kunnen vinden. Maar volgens mij, ik ga gewoon eens een lijstje opnoemen, wie dat er in de running back class zit. En ik ga onmiddellijk
zijn voor de meeste, maar goed.
Ja, maar die namen zullen terugkomen. En ik ga de PFF-rank erbij zetten. Bijan Robinson staat op 27. Op 51 heb je Jameer Gibbs, de running back van Alabama. Dat is een naam die waarschijnlijk wel al een keer naar boven zal gekomen geweest zijn, want dat was de beste wapen van Bryce Young. Op 60 van UCLA heb je Zach Charbonnet. Dan heb je Devon Achane, die misschien licht heeft teleurgesteld op de combine, maar wat minder snel te lopen dan dat de meesten verwachten, maar toch staat op 72. Tank Bigsby op 83, Kendre Miller op 96, TyJ Spears, de man die eigenhandig USC gewoon destroyed heeft in de postseason, staat op 98, Deuce Vaughn op 102, Sean Tucker op 119. Ik denk dat ik nu zal stoppen, want we zullen echt wel in onbekende wateren terechtkomen.
Ja,
Eén naam dat ik misschien nog wil zeggen. Eén naam dat misschien, het is een hele vroege uitspraak, maar misschien de steel van de draft kan worden. De running back van Pitt, en ik moet zijn naam echt goed leren uitspreken.
Ja.
We zullen het waarschijnlijk doen.
Succes.
Israel Abanikanda. Dat was de running back met volgens mij die in de top 5 stond van touchdowns vorig jaar. Hij zat op 170. Dat is de running back class. En het feit dat Israël daar op 170 staat, toont mij aan dat het een heel sterke class is. We zijn enorm zwaar aan het uitweiden over college.
Nee, inderdaad. Dus misschien moeten we even afronden over het college gedeelte en terugkeren.
Ja. Miles Sanders. Dat is de running back waar ik ook nog aan het indachtig was. Miles Sanders heeft een contract gekregen van
4 jaar miljoen.
Bij de Panthers voor 25 miljoen. 4 jaar 25 miljoen. Is dat iets wat jij als Eagles-fan ook wilde geven aan Miles Sanders om terug te keren bij de Eagles?
Ik was enorm fan van Miles Sanders. Dat kan je bevestigen, Jens. Mm-hmm. Maar ik begreep, en iedereen wist eigenlijk al dat het zo ging zijn, ik begreep waarom dat ze hem hebben laten gaan. 25 miljoen, 4 jaar. Ja, kijk, we hebben net heel die running back class in de draft opgenoemd. Je kan daar een veel goedkopere optie gaan halen voor 3-4 jaar. Die hetzelfde in productie zal brengen. We hebben ook Boston Scott teruggesigned. Oké, Rashad Penny voor een match of 2. Maar in die draft heb je genoeg opties, ook in ronde 3, ook in ronde 4, die running back role, running back 1 dan, kunnen opnemen. En die 25 miljoen. Dus, chapeau voor Miles Sanders, je verdient ze. Maar de Eagles, bij de Eagles ging het sowieso niet het geval zijn. Dus ik ben wel content voor hem dat hij bij de Panthers misschien McCaffrey kan proberen doen vergeten. Dat zal niet volledig lukken, dat weet ik ook wel.
Oké, okay, ik ben fan van
Miles Sanders,
en ook wat nieuw overdreven.
Miles Sanders niet met Christian McCaffrey. Niet. Totaal niet. Maar, je is wel beter dan wat als nu allemaal aan het lopen. En de Panthers focussen beter op andere posities in de draft, dus ik begrijp deze move wel.
Oké. We zijn al over het uur, denk ik. Of net aan het uur. We hebben een paar free agents nog maar besproken, in mijn ogen. We gaan misschien even bij de Eagles blijven, want daar hebben we toch wel misschien een verrassende move. Javon Hargrave gaat naar de 49ers. Tekent daar een contract voor 4 jaar, 84 miljoen, waarvan 40 gegarandeerd.
Ja,
ik zou mijn mening geven, maar ik denk dat ik het niet zo mooi zou kunnen zeggen als jij. Dus ik laat uw mooie stem net op de podcast.
Ja, kijk, ik was en ben nog altijd een enorme fan van Hargrave. Die heeft veel betekend voor de Eagles. Maar ik wist meteen na de Super Bowl, toen ik eens die lijst ging overlopen van de free agents, wist ik meteen dat Hargrave ging moeten beschikken. Je had een superseizoen achter de rug. 30 jaar, je wordt er 31. Met superstats, ik kan nu niet meer exact zijn hoeveel, maar die ging sowieso te veel kosten voor de Eagles met de capspace die ze hadden. Dus ja, 84 miljoen over 4 jaar, dat is iets dat de Eagles niet konden. En alle defensive tackles die ze hadden lopen, Joseph, Sue, Davis, rookie, Hargrave, Cox, ze moesten een keuze maken en ik begreep waarom ze Hargrave laten gaan. Hargrave is een zeer goede defensive tackle, maar om hem 84 miljoen te geven over 4 jaar, vind ik veel. En ik hecht er niet veel belang aan dat hij vertrokken is, want de Eagles kennende zullen ze in de ofwel free agency ofwel in de draft wel iemand oppikken die dat kan overnemen. Alhoewel dat ik wel denk dat Jordan Davis dan volgend seizoen meer die verantwoordelijkheid zal krijgen. En dat is ook een positieve evolutie, denk ik.
Doet het pijn dat naar de 49ers is?
Niet
of is dat een rivaliteit die nog niet echt speelt bij u?
Voor mij niet. Het is niet omdat ze dit jaar in ze een beetje gepikeerd waren dat ik daarom direct rivaliteit voel met de Niners. We zullen zien volgend jaar. Het kan altijd gebeuren. Allee, maar op het moment lig ik niet per se wakker van de 49ers als rivaal. Niet als ploeg, dat is iets anders.
Spelen de Eagles volgend jaar tegen de 49ers? Ik weet het nu niet.
Ja, ik weet het nu ook niet van buiten, maar waarschijnlijk in de playoffs. Hopelijk.
Maybe. ik denk dat we hier terug opnieuw een topic hebben dat een half uur kan uitlopen. Dus ik ga
nee, dat gaan we niet doen.
nog wat andere namen vermelden die... Die de Eagles aangaan, Fletcher Cox en Brandon Graham keren terug. Ik denk dat waarschijnlijk ook wel nieuws was naast dat van Slay.
Bradbury ook, hè?
Bradbury ook, inderdaad. Dat was een naam die hier op mijn lijstje stond, maar dat ik even aan het overzien was. Die keer terug op een 3-jarig contract voor 38 miljoen. Run it back, hè, zou ik zeggen. De defense, toch wel wat spelers die misschien gingen vertrekken. Kelsey is terug.
Inderdaad, Kelsey is ook terug. Wel, ik moet zeggen, van de free agents die nu vertrokken zijn van de Eagles, oké, we zijn weer aan het uitweiden, maar goed. TJ Edwards, Marcus Epps,
Kaiser White. Is naar de Bears.
Dus eigenlijk, behalve Javon Hargrave, waren die allemaal expendable. Dat is nu geen drama. Degenen die belangrijkst zijn, zijn geresigned. Bradbury was een belangrijke factor, ondanks die play in de Super Bowl. Kelsey, zeer, ja, zeer belangrijk. Ik hoop wel dat Jurgens, Cam Jurgens, ervan kan leren. Maar Kelsey dit seizoen vond ik zeer belangrijk om hem te houden. Dan heb je ook Cox en Graham. Dat zijn twee leiders in die kleedkamer die al jaren bij de Eagles zitten, die weten hoe het werkt, die ook ondertussen Sirianni al even kennen en die zeer goede, ja, voorbeelden zijn eigenlijk voor de draftpicks die na hen komen. Dus dat zijn wel belangrijke contracten ook. Ze hebben ook een hometown discount genomen, waardoor dat de Eagles wel gespaard blijven in capspace. En dat vind ik zeker een goede zaak.
Ja. Ik denk wel, allee, het boost wel wat vertrouwen. Ik denk Jurgensen komt volgens mij wel in een ideale situatie terecht om nog een jaartje te leren achter Kelsey. Volgens mij kan je die ook wel richting guard duwen. Dus die man kan je wel beginnen gebruiken. Het zijn hele goede moves voor de Eagles.
Natuurlijk, ze hebben ook nog Dickerson lopen, die vroeger bij Alabama center was, die het zeer goed doet op... Left guard. Dus die kan je ook terugschrijven als center, als het effectief nodig is. Dus daar maak ik me niet te veel zorgen over. Maar Kelsey, ja, die run naar de Super Bowl is deels aan Kelsey te danken eigenlijk. Ook al zien mensen dat niet per se. Allee, ik let ook niet altijd op die centers van ploegen, maar bij mijn eigen ploeg dan net wel. En dan zie je echt wel het belang van iemand als Jason Kelsey.
Zie je nog moves bij de Eagles binnen free agency? Of zie je free agents dat je zegt van...
Ja,
ik wil
Johnson resignen, best. En voor de rest, ik ben nu eens snel aan het denken, maar ik denk dat voor de rest het wel zou moeten zijn.
Ik had gehoord Adam Thielen, dat een move is die je wel zou op kunnen appreciëren.
Tuurlijk, hangt dat van de prijs, hè.
Is dat iemand dat je wilt aantrekken? Allee, ja, tuurlijk, dat is een domme vraag. Tuurlijk wil je Thielen, maar is dat een move die je moet maken, volgens mij?
Ik had op de Super Bowl tegen Dirk gezegd dat ik Quez Watkins de perfecte wide receiver 3 vond. En dan begon Quez Watkins redelijk te sukken. Dus ja, ik weet niet. Het is te zien wat dat Thielen wil. Ik heb nu geen zicht op het contract van Watkins. Maar als Thielen bereid is om wide receiver 3 te zijn, want je moet dan effectief wel achter AJ Brown en Devontae Smith zitten, dan zou ik daar geen probleem mee hebben, eerlijk gezegd.
Ja, ik denk... Het is ik als primary Vikings-fan en secondary Eagles-fan zou ook wel nog vrij tevreden zijn dat als Thielen ergens naartoe gaat, dat het naar de Eagles is, maar volgens mij zal het naar de Bills zijn. Dat is een report dat ik ook vandaag heb naar boven zien komen. Zou daar gepaard worden met Stefon Diggs, die je nog kent van zijn periode binnen bij de Vikings. Is wel een wide receiver room die een extra addition kan gebruiken. Dus ik zie misschien eerder Thielen naar de Bills gaan, maar ja, you never know. Tot kort deze nacht, of het begin deze nacht, ging Slay weg. En kort daarna was hij terug. Dus alles kan gebeuren in free agency.
Ja, inderdaad.
Over wide receivers gesproken, denk dat we er nog een paar kunnen highlighten voordat we lichtjes aan het einde beginnen te komen. Juju Smith-Schuster gaat naar de Patriots. En bij de Patriots vertrekt Jacoby Myers. Twee moves, ja, wide receiver, wide receiver. Wie had je liever teruggezien bij de Patriots? Myers of Smith-Schuster?
Ja, ik vind dat een moeilijke vraag, want Smith-Schuster, er hangt er altijd al veel hype rond. En die doet het wel, ça va. Maar ik vind dat geen wide receiver one. Nu, Myers ook niet, in principe. Dus, ja, Smith-Schuster is sowieso een goede signing. Zeker voor de prijs dat ze hem kunnen halen. 3 jaar, 26 miljoen, denk ik. Dat is wel ça va. Dus ik denk wel dat de Patriots een goede deal eruit halen. Maar,
Myers was wel niet tevreden.
Ja,
ik heb toen het contract van Smith-Schuster naar buiten kwam, dus zijn 3-jarig contract aan 33, zei Myers van, serieus, kan je geven aan hem? Ja, maar de frustratie was er wel van, kijk, dat kan je geven aan Smith-Schuster, maar kon je niet geven aan mij. Daar kwam het komt het op neer. Maar uiteindelijk, ja, Jacoby Myers, zijn stats van vorig jaar, 804 yards, 6 touchdowns. Dus wel wat...
Zeker een slecht jaar voor de Patriots, dat is inderdaad niet slecht.
Inderdaad, en als je dan... als je kijkt naar Smith-Schuster, als je het vergelijkt, die had er 933, maar die had wel maar 3 touchdowns. Dus ja...
ja.
Weinig, kijk. Hè. Ik zie het wel echt oprecht van het aantal touchdowns dat, dat Smith-Schuster had. Maar we hebben er altijd over gezegd van... Smith-Schuster is nu... een wide receiver 1, dat is een goede wide receiver 2.
Ik heb het hier nu, ja inderdaad, maar ik heb het hier nu naast elkaar staan. Ze hebben alle twee een contract gekregen voor 3 jaar. 33 miljoen, 11 miljoen in bonus en ongeveer hetzelfde in guarantees. Smith-Schuster heeft er 1,5 meer in guarantees. En dus volgens mij... Meyers kan niet klagen en ik vind dat ook, ja, ik vind het niet evenwaardig.
Volgens mij was het klagen eerder over het feit dat hij misschien wilde terugkeren naar de Patriots.
Ja, dat begrijp ik ook.
Als ze net het geld geven dat hij zo gezegd gekregen heeft bij de Raiders, krijgt een andere wide receiver nu bij de Patriots. Als ze toch dat geld wilden uitgeven, waarom blijf je niet bij Myers? Natuurlijk, Myers had zijn play vorig jaar tegen de Raiders. Dus een infamous play ondertussen, die meer dan free agency betreft.
Je had meer touchdown passes naar de Raiders vorig seizoen dan aan de Pats, zeker. Hè? Dat is zoiets.
Ja. Ja, dus dat was de play waar dat Mac Jones onder de grond heeft gestoken in een defensive touchdown. Dus dat was de bekendste play van, momenteel van Jacoby Myers en de Raiders. Dus uiteindelijk, hij heeft wel al iets gedaan voor de Raiders. Ze zullen hem kennen. En nu krijgt er geld voor om het nog een keer te doen, maar om ze nu te vangen in plaats van ze te smijten.
Goed, er zijn nog twee kleinere dingen en één groot iets dat we het nog over moeten hebben. Ja. Maar laten we eerst gaan naar Jalen Ramsey. En de Rams hem te goedkoop laten gaan? Want ik weet nog de wijze Jan over... Ik zei, je moet niet naar de Eagles komen als cornerback. En dan zei je, toen de trade effectief voltooid was, zei je tegen mij van, zeker dat je hem niet wou voor die prijs. En dat vond ik inderdaad ook wel een redelijk lage prijs voor Jalen Ramsey.
Ja, maar voor Jalen Ramsey ga wel Hunter Long naar de Rams. Hè. Dus daar krijgen ze... Wel een serieuze return, hè. Ik denk dat hij geen catch had vorig jaar. Nee, serieus, die had geen catch, denk ik.
Ja, wel, Hunter Long.
nee.
Die kreeg niks erbij, behalve een third-round pick.
Ja, een third-rounder. Maar, ik heb Rick Spielman, de vorige GM van de Vikings, erover horen babbelen op zijn podcast bij CBS. Waarin hij zei dat eigenlijk, hij heeft ook nog in zo'n situatie gezeten, dat het allemaal afhangt van hoeveel contract... Allee, hoeveel van het contract dat ze zogezegd overnemen. Hoeveel dat hij nog zogezegd gaat betalen. En afhankelijk daarvan zal uw compensatie in picks stijgen of dalen. Hij had er een bescheiden mening over waarin hij zei, het is oké, het is wel wat weinig, of course, voor Jalen Ramsey. Maar voor de Miami Dolphins is het een top edition. Hè. Als je de pairing nu met Xavier Howard... Volgens mij zit je daar met de beste quarterback, of een cornerback room, sorry.
Ja, nee, inderdaad. Je hebt al enkele additions daar waar je van kan omvervallen. Goed, dan is er ook nog het contract van Lamar. Ik weet niet wat jij daarvan denkt. We hebben daar vorig seizoen genoeg over gebabbeld, denk ik. Je was altijd pro-Lamar. Ik vond dat Lamar... Ja, dat komt nu misschien grof over of controversieel, maar ik vond niet dat Lamar een groot contract verdiende, omdat hij als quarterback niet de productie brengt dat je denkt dat hij zou moeten brengen.
Ik ben altijd inderdaad fan geweest van Lamar. Wat aan mij opvalt, is dat er zodanig weinig ploegen erop springen.
Ja, maar blijkbaar is een boycott vanuit de league, maar ja, goed...
Dat ga je mij wel een keer moeten uitleggen. Want wat zou je precies willen boycotten? Ik heb er nog niets over gelezen, persoonlijk. Misschien dat jij weet.
Spelers en anonieme NFL-executives die zijn van Lamar een voorbeeld aan het maken, omdat vorig jaar Deshaun Watson zoveel gekregen heeft en ze willen niet dat die QB-markt ontploft. Dus willen ze Lamar niet betalen. Maar er was een andere GM die zei van, kijk, waarom zouden wij het vuile werk moeten doen voor de Ravens GM? Want we weten toch, stel je voor, je geeft nu Lamar 150 over 3 jaar, dan gaan ze die toch matchen. Dus waarom moeten wij die onderhandelingen voeren voor hem?
En dat vind ik wel hij voert ze zelf ook, hè?
Ja, maar dat vind ik... Nee, voor hem... Ik heb het dan over de Ravens GM, hè. En dat vind ik wel iets interessants, want de Ravens zullen waarschijnlijk inderdaad dat offer gewoon matchen, waardoor ja, die tijd is voor niks. Dus bijvoorbeeld, stel de Falcons wilden Lamar Jackson, ja, dan gingen zij onderhandelen met Lamar. Kijk, 150 miljoen, 3 jaar, is dat goed voor u? Ja, dat is goed voor mij. Ravens gingen dan zeggen, oké, wij matchen dat, je hebt geen keuze, je blijft bij ons. Dus ik begrijp wel waarom dat er geen teams opspringen, eerlijk gezegd. Ja.
En we moeten nog 2 first-round picks opgeven.
Ja, enkel als hij dan tekent, inderdaad. Dan moet je nog die 2 first-round picks opgeven.
Wat dat in de geschiedenis nog maar 1 keer gebeurde sinds een aantal jaar, dacht ik. Ik weet nu niet meer precies van buiten wie dat was. Maar het is alleszins nog maar weinig gebeurd dat iemand getagd is geweest met een non-exclusive tag. En dan effectief naar een andere ploeg is geweest. Dus ja, kijk, volgens mij zien we volgend jaar Lamar Jackson terug bij de Ravens. Ik zie die ook niet meer precies vertrekken, anders ging het al gebeurd zijn volgens mij.
Als ik nu een ander team was, zou ik ook niet per se die 2 first-rounders zonder return over hebben voor Lamar.
Nee.
Ik vind dat te veel.
Het is... Het hangt natuurlijk ook af van hoe dat je wil spelen, hè.
Ja, maar stel je voor, Lamar krijgt een contract niet dat hij wil bij de Ravens. Volgend jaar is hij free agent, hè. Daar kunnen er ook teams op zitten, wacht, natuurlijk.
Ja, waarschijnlijk wel. Misschien een team die nu dit jaar denkt van we gaan bridgen naar volgend jaar en we targeten hem volgend jaar. Voor zogezegd pennies on the dollar. Hè.
Bijvoorbeeld de Commanders. Hè?
Ik was net aan het denken eigenlijk aan de Commanders. Die hebben nu zogezegd een bridge quarterback van
Tampa Bay, die ook Mayfield voor een jaar hebben. En dan volgend jaar misschien...
Kan perfect. Ik denk de opties liggen open voor Lamar, maar... Hey, dit jaar blijft hij volgens mij bij de Ravens.
Ja, denk ik ook.
Ik denk wrong, zou ik zeggen. Maar...
Ik denk dat er daar nog een discussie over is. Goed, dan is het nog het laatste grote nieuws eigenlijk. Misschien wel het grootste nieuws van deze week.
Voor ons
de Panthers, die... Ja, voor iedereen, denk ik. De Panthers die traden voor de number one pick in de draft met de Bears. Ze geven daarvoor hun number 9 pick van dit jaar. Number 61 pick. En dan voor volgend jaar hun first round pick. En 2025 hun second round pick. Dus dat is 2 first-rounders, 2 second-rounders. En daar krijgen ze... en ze sturen ook nog eens DJ Moore naar de Bears. Wie heeft er deze trade gewonnen? Dus de Bears krijgen 2 first-round picks, 2 second-round picks en DJ Moore.
Ik denk dat afhangt van wie dat ze pikken als eerste. En dat is opnieuw een volledige podcast. Want... De Panthers waren enorm fan van Anthony Richardson, heb ik gehoord. Maar dat is een QB die volgens mij nog steeds beschikbaar ging zijn op pick 9.
Ik denk niet dat je moet trainen naar nummer 1 voor Anthony Richardson.
Nee. Dus,
je kon perfect met de Cardinals getraden hem of zo.
Je kon perfect met de Cardinals getraden hem. En dan ga je eigenlijk 1 stapje voor de Colts.
Seahawks. Ja, de Colts.
Seahawks pikken op 5. Colts pikken op 4. Ja, en dan had je eerste 4 picks waren quarterbacks. Volgens mij ga je daar voor CJ Stroud, wat ik dan misschien... In de laatste weken heeft hij een gigantische
Sorry, maar op nummer 1 ga je voor Bryce Young. Als je naar nummer 1 treedt, is dat voor Bryce Young, volgens mij.
Volgens mij zit je met... zit je bij de Panthers met een systeem die meer leent naar... CJ Stroud, en ik zeg niet dat je risico neemt, allerminst niet. Volgens mij is Bryce Young de beste quarterback in deze klas, maar het is de meest logische pick voor de Panthers is misschien CJ Stroud, omdat hij van nature uit een iets betere pocket passer is. Die heeft een enorm goede combine achter de rug, en natuurlijk, je speelt tegen lucht. Dat is, daar kan je echt weinig zien. Maar je ziet de motions wel al, die volgens mij enorm belangrijk zijn in een QB, is dat niet onder druk.
Waarom dat ik als Panthers dan voor Bryce Young zou gaan, is Stroud heeft altijd met first-round receivers gespeeld. Echt supergoeie receivers gehad bij Ohio State.
Ja,
terwijl dat Bryce Young het dit seizoen toch heel goed heeft gedaan met... Wie op receiver? Ik weet hun naam zelfs niet meer, denk ik.
Ik moet denken. Ik moet echt denken aan de receivers van... Jameer Gibbs. Dat was ja, de enige. We hebben hem er net vermeld, maar dat is een running back.
Dat is een running back.
Dus, CJ Stroud.
De Panthers hebben net DJ Moore weggetreden. Ze hebben geen receivers. Ze hebben Miles Sanders nu als running back. Maar ze hebben geen receivers, of geen top receivers. Dus ze kunnen er in de draft nog gaan halen, natuurlijk. Maar ik leg liever mijn geld bij Bryce Young in die situatie dan bij CJ Stroud. Ook omdat ik vind dat zijn potentieel minstens even hoog ligt als die van CJ. En
maar
neem je dan echt het risico om op één voor CJ Stroud te gaan, die in zijn leven nog nooit tegenstand heeft gehad?
We hebben het gezien tegen Noordwesten dat hij het zo moeilijk had. En dat was een rainy game. Daar had hij het enorm moeilijk. Of course, rain. Maar hey, daar waren we niet impressed. Maar het is de Georgia game.
Ja, maar goed. Je heeft altijd top receivers. Altijd. Je heeft nog niet bewezen met... Ja, mijn receivers zoals dat de Panthers nu hebben. Nog niet.
Even zeggen wie dat zijn receivers waren in de afgelopen 2 jaar. Chris Olave, Garrett Wilson, Marvin Harrison Jr. Waarschijnlijk de beste wide receiver die Ohio State gehad heeft in de afgelopen jaren. En ik reken Wilson en Olave daarbij. En Jackson Smith en Jigba. Die misschien de eerste wide receiver van het bord zal zijn. Ik zeg niet in de eerste ronde. Het kan de tweede ronde zijn. Ik denk het niet. Maar dat zijn zijn receivers. Inderdaad, de beste receivers. Maar...
Ja, wel, dat is mijn punt. Hij heeft dus 2 jaar effectief gespeeld bij Ohio State. En 2 jaar had hij geen enkele zwakke receiver. Bryce Young vorig jaar en het jaar daarvoor had hij nog slava receivers. Maar vorig jaar heeft Bryce Young het gedaan met niemand.
Nee, dat klopt.
Hij heeft geen playoffs gehaald. Hij heeft geen championship game gespeeld. Dat is allemaal waar. Maar... Heeft Young één receiver... Geef hem één receiver, één topreceiver en Young speelde nationale kampioen.
Maar Bryce Young heeft één nadeel. En het is het grootste nadeel dat hij kan hebben. Hij is klein en hij weegt niet veel. Okay. Hij is naar de combine gegaan. Ik denk dat zijn playing weight ongeveer 1,95 was. 1,95. Ik denk dat hij naar de combine is geweest. Hij woog net 203, denk ik. Dat is net iets minder dan Kyler Murray op het moment dat hij naar de combine is geweest. Maar die 203 is niet zijn playing weight. Dat is de bulking weight. Die man heeft pannenkoeken gegeten de afgelopen weken. En zodat hij toch maar aan ergens een gewicht ging geraken die mooi op papier stond. Maar die zal niet spelen aan dat gewicht. Want Bryce Young is elite in met zijn measurements van minder dan 200 pounds en ongeveer 5'10". En nog een quarter, dat is minder dan Kyler Murray. Dus je zit wel met vraagtekens en hoe dat zal vertalen naar de NFL. Ik moet nog zien, we hebben hier ondertussen al een podcast gehad waarin het over de QB's gesproken is geweest, maar ik denk dat dit de meest relevante discussie is dan nog een keer. Aangezien dat we kijken naar wie had er nu als eerste ronde, als eerste pick genomen worden.
Nu, natuurlijk kwam het wel over wie het er hier als winnaar uitkomt. Ja. Misschien ook eens de Bears kant bekijken. Want ik vind daar dat de Bears eigenlijk... Ze krijgen veel in return. Ze krijgen 2 first round picks, 2 second rounds. DJ Moore als wide receiver, die een top receiver is. Lawrence noemde hem eigenlijk een first round pick. Ik denk eerder een second round pick. Dus in mijn ogen is dat dan 2 first rounders, 3 second rounders. Dat is zwaar betaald. Maar als Bears zijnde een maand en een half voor de draft... Meer zelfs, een maand en half voor de draft, kan je echt met dat aanbod gaan naar de Colts, pakweg de Colts, en zeggen, kijk, willen jullie die QB? Dan moet je nog meer geven. Ik vind dat de Bears hier te snel gehandeld hebben.
Ik denk dat je het argument inderdaad kan maken, maar de vraag is, wat ging je nog extra krijgen? Want uiteindelijk, de picks die ze nu krijgen, pick 9, die gingen ze sowieso gekregen hebben. Gingen ze meer gekregen hebben dan pick 61 dit jaar? Denk het niet. Volgend jaar krijgen ze een eerste ronde pick. En het jaar daarachter krijgen ze een tweede ronde pick. Volgens mij is dit ook als Bears een klein beetje je indekken tegen het eventueel falen van Justin Fields.
Oh, oké, dat is waar. Maar in mijn ogen kon de Bears...
Wat dat goed is. Ik vind dat goed. Ik vind dat goed.
Want de Bears konden minstens evenveel krijgen van de Colts. En dan van die nummer 4 pick nog eens terugtrainen naar 19, of niet met de Eagles... Maar rond die positie, waardoor hij nog meer eruit kan halen, ik ben ervan overtuigd.
We zullen het nooit weten, het zal een discussie zijn.
Zeker niet slecht.
Nee, het is een
goede hole. Het is een goede hole, maar het zat meer in.
Ja, we zullen het nooit weten en het zal een discussie blijven. Nu is de vraag nog, wat doen de Panthers met hun first pick? Oké, we hebben de speler al besproken, maar er zijn enorm veel rumors die opgaan, die zeggen dat ze nog een keer willen terugtrainen.
Ja, inderdaad.
En nu, dan weet ik echt niet welke brain fart er gaande was.
Heel vreemd vinden, want...
Ik zie geen Hall terugkeren die zou verantwoorden waarom dat ze die movestone gedaan hebben. Ik zie het niet. Ik heb de berekening proberen te doen in mijn hoofd.
Ja,
en inderdaad.
Niet. Ik zie ook inderdaad niet wat je er meer kan uithalen voor, om daarvoor te trainen en dan terug te trainen en er meer uit te halen. Ik zie het ook echt niet. Dus, ja, wat willen de Panthers doen? Ik hoop voor hen dat ze dat opgegeven hebben voor een QB dan. En ik hoop ook voor hen dat dat een goede keuze is. Maar het zal niet gemakkelijk zijn. En als het Anthony Richardson is, dan ga ik echt de Panthers uitlachen. Dan moet je daar echt niet voor naar nummer 1 treden.
Nee, dat zou... Ik zal niet zeggen de domste move zijn, maar het zou één zijn dat ik alleszins niet snap. Nog een keer, Anthony Richardson haal je niet op 1, want je kunt hem perfect halen na 2. Ik zou misschien niet zeggen dat ze hem op 9 zouden kunnen halen, hem. Maar,
ja, okay, maar
na 2 ging je hem gehaald hem.
Zelfs al haal je hem niet op 9, ja, dan zou ik het... Het is jammer, als je hem echt wou, het is jammer. Maar op 1 moet je dat echt niet doen, echt niet. Dat zou echt dom zijn.
Het is een... ik zeg het, we kunnen
zeker, dus... zeker als je zoveel opgeeft. Als je dit opgeeft voor Anthony Richardson, dan is het echt... Oké, ik versta wel waarom dat je receiver wegtreedt, want Anthony Richardson kan niet gooien. Dus... Ja.
Ja, hij heeft geen statistieken op dit moment die aantonen dat hij een consistent thrower is. En zelfs dat hij veel kan gooien. Dus het is, met Anthony Richardson trek je een project aan. Het is een project dat gigantisch goed kan lopen. Nee, versta mij niet verkeerd. Ik kan de pan van tak spelen. Ik kan niet goed de pan nog aan het zoeken zijn binnen 3 jaar.
First round pick, de first pick van de draft, wil je dan echt een project daarmee aanwerven?
Nee. Echt... Ik zou het niet verstaan.
Ja, het is zelfs niet gewoon die first round pick. Hè. Je hebt er 2 voor opgegeven. Hè. 2 en 2 second rounds. En dat zou ook echt gewoon oliedom winnen. En ik snap zelfs niet dat de Panthers van zo laag willen traden met de Bears. Want gaat dan naar de Cardinals in plek op 3?
Stel.
3, 4? Nee, 3. Hè. De Cardinals zitten op 3, denk ik.
Stel, we zijn puur hypothetisch bezig. We zeggen, oftewel pakken ze Anthony Richardson, domme move. De discussie gaat over CJ Stroud. Ja of nee? Stel, ze nemen Bryce Young. Spreken we toch wel over een goede move. Dus het hangt af van...
Als
is het voor Bryce Young te veel?
Als dat nu mijn team zou zijn, de Panthers, dan zou ik dat... Maar ik vind dat voor gelijk welke QB te veel. Gelijk welke gebied die het nog niet bewezen heeft in de NFL, vind ik dit te veel. Je heeft daar 2 first-rounders en 3 second-rounders, bij je wijze van spreken. Lawrence noemt het zelfs 3 first-rounders en 2 second-rounders. Mm. Ik vind dat te veel. Ik zou het niet gedaan hebben. Als Panthers zijnde zou ik dat niet gedaan hebben. Er valt genoeg. Er zijn 4 first-round QB's dit jaar, waarvan er 1 of 2 zullen falen, waarschijnlijk. Dat gebeurt altijd.
Ja, logica.
Maar dan blijf ik liever op nummer 9 en draft ik een Will Levis. In plaats van dit ervoor op te geven. Dan gooi je eigenlijk gewoon dit jaar pick weg. Als risico, als het goed uitkomt, perfect. Maar dan heb je wel nog je first round pick van volgend jaar. En als hij dan echt weer sukt, ja, dan heb je wel die top QB.
Ja. Ik denk dat dat een mooie noot is om weer af te sluiten. Anders zou de podcast nog enorm lang kunnen doorgaan. Alexi, ik ga jou bedanken voor de nodige input. Ik denk dat het goed gelukt is vandaag. Ik denk dat we ons binnen de perken hebben gehouden met onze Vikings en Eagles talk. Ik denk dat we de college misschien niet volledig onder controle hadden. Maar we zitten nu eenmaal in een seizoen waarin dat college enorm relevant is. Free agency blijft nog even doorgaan, dus volgens mij kunnen we iedere podcast wel nog wat extra nieuws geven, vooral met de extra wide receivers die nog beschikbaar zijn.
Rodgers.
Rodgers. Waarschijnlijk in de volgende podcast gaan we kunnen het Rodgers nieuws meedelen.
Ja, inderdaad. Goed, alright. Ik denk dat we de komende weken ook nog enkele college prospects zullen bespreken. Ja. Op jullie loslaten.
Dat zal iets zijn dat sowieso nog er zit aan te komen. Ik weet niet wanneer het precies zal zijn, maar allee, hou onze pagina's, hou onze Facebook, onze TikTok, onze Instagram, hou het allemaal in de gaten, want daar zal er de volgende weken enorm veel nieuws over komen. Er zullen mockdrafts verschijnen. Er zal misschien zelfs een Amerikaanse gast binnenkort op de podcast bij ACB...
Nog niet alles uit de doeken.
Nee, je kunt wat teasen, nee. Ik zeg niet welke. Misschien is Rick Spielman. Als we Rick Spielman om de podcast krijgen, dan hebben wij onze stempel gedrukt hier. En on that bombshell, denk ik dat we even vanavond kunnen afsluiten. Alexi, bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren. En ik zie of hoor jullie graag de volgende keer terug. Bye bye.
Tot ziens.